Ik denk dat goed boeren werkt als er een grote graad van autonomie is. En dat boeren heel goed zelf weten hoe dat ze kunnen werken aan een betere bodembeheer. Maar dat die beperkingen van dit gewas mag dan niet staan of je mag maar zoveel van dit. Dat geeft weinig vrijheid, denk ik, voor innovatief te zijn. En innovatie kan alleen maar gebeuren als er een graad van vrijheid is. En, ja.
In het vervolg van het gesprek met Dave hebben we het over het belang van het culinaire, de smaak en versheid, de voldoening van het werk, maar ook de zwaarte van het beroep, hoe bewaring verbetert en ziektedruk afneemt met agro-ecologische maatregelen, het ondergewaardeerde belang van bovengrondse biodiversiteit. Dave deelde zijn ongenoegen over hoe het gebrek aan focus op biodiversiteit in academia samenhangt met winstgedreven onderzoeksfinanciering en korte termijn agendas. Over waarom hij, ondanks een uitgesproken wetenschappelijke attitude, academia achter zich liet, maar toch nog probeert bij te blijven met nieuwe interessante inzichten van de laatste jaren. Dave benadrukt dat een zekere graad van vrijheid nodig is voor innovatie en is dus teleurgesteld in het beleid dat vooral bestraft en bovendien te weinig doet aan de toegang tot landbouwgrond voor mensen die willen starten. Het gesprek eindigt met enkele inspiratiebronnen en zijn visie op het integreren van dieren.
Hallo iedereen, welkom bij de podcast. Peer Review brengt de bodem tot leven. Hoe krijgen we meer regenwormen in onze bodems? Ik ben Jeroen Mathé van Wervel, de beweging voor gezonde landbouw. Ik ga in gesprek met mensen die op weg zijn naar regeneratieve landbouw. Omdat gezonde voeding begint in veerkrachtige ecosystemen.
Dave, hoe zou jij jezelf omschrijven als boer?
Oeh, amai, dat is een moeilijke. Ik denk wel misschien een gelukkige boer in de eerste plaats. In de zin van, bij ons is er heel wat dingen in orde dat voor veel andere boeren dat nog niet zijn. Dus ik prijs me wel gelukkig en dankbaar dat ik zekerheid van inkomen heb. Zekerheid van toegang tot grond. Een mooie omgeving. Een aangename structuur kan werken. Dat we onze autonomie kunnen behouden. Ja. En niet in dienst staan van een grotere organisatie die bepaalt hoe en wat ik moet doen. En waarom. Ik zou graag denken dat ik een gedreven, toegewijde boer ben. Omdat ik het graag doe. En omdat ik echt geef om... ik denk, voor zoiets doen moet je een beetje ook passie hebben voor je materie. Ja. Ik hou heel veel van groenten telen. En voor mij gaat het ook heel hard samen met het zelf genieten van de producten. En ze te eren en ze te voorbereiden. En eten en koken en bewaren enzovoort. Dus... Ja. Moest ik nooit koken, zou dat niet kloppen, denk ik, om groenteboer te zijn. Die smaakervaring gaat er ook allemaal bij samen. Ja. Dus ik ben wel bezig daarmee. En ja, boer is één deel van mijn activiteit. De andere is ook natuurlijk landwijzer en het lesgeven rond bodem. Dus dat is iets, een thema waar ik ook altijd in mijn achterhoofd zit. En het seizoen is in mijn achterhoofd en in de winter is het in mijn voorhoofd en in mijn dalen.
Je sprak over de smaak. Ben je bezig met soort dingen als briksmetingen?
Nee.
Of is het puur de smaakpapillen die je zeggen?
Ja, het is ook een beetje van welke ras zet je en waarom. De criteria die gehanteerd worden voor de grote winkels en de grote retail en de veilingen zijn helemaal anders dan wat je zou doen voor een CSA, daar gaat het over uniformiteit en een schoon uitzicht en een kwaliteit, dus haakjes, dat eigenlijk puur esthetisch is. Terwijl wij in een CSA-context kunnen veel meer gaan kiezen voor smaak of andere interessante eigenschappen, texturen ook. Hè. Smaak en texturen zijn twee gerelateerde dingen, maar niet één en hetzelfde. En waar dat de bewaarbaar, hoe goed ze bewaren in een koelcel niet meer van belang is. En dat misschien de lekkere frambozen of tomaten zijn niet degene die het goed zouden doen in de winkelrekken. Dus op dat vlak hebben we veel meer andere redenen om te gaan kiezen voor bepaalde variëteiten en rassen. Dus
merk je dat ook bij de leden, dat zij om die reden voor CSA kiezen, omdat ze dat aanbod gewoon niet in de supermarkt vinden?
Ja, zeker. Dat is misschien de eerste, het is ook natuurlijk uit het enthousiasme van hetzelfde oogsten en zien groeien. En ook natuurlijk dat dat niet 3 maanden in een frigo zit, maar eigenlijk binnen de paar dagen ten laatste geconsumeerd wordt. Ja. Dat die smaakervaring wel een grote meerwaarde is voor veel van onze deelnemers. Dat hoor je vaak. Mm-hmm. Zeker bij bepaalde dingen is dat veel meer uitgesproken dan anders, hè. Zoals tomaten. Bij courgetten is dat misschien wat minder. Ja, courgette is een courgette voor veel mensen, maar het is niet gelijk voor eender welke groente, maar dat is iets wat we vaak wel terug horen, dat die versheid en die smaak wel een belangrijk iets is voor de leden.
Wat heeft jou tot hiertoe in jouw traject verrast?
Als boer of als mens?
Maak beide.
Ja. Goh, wat heeft mij verrast? misschien het eerste natuurlijk is dat het wel een zwaar beroep is, hè? Fysisch en ook ergens psychologisch. Hè? Je ontsnapt niet aan het seizoen, hè? Er is geen uitstellen of ontsnapping mogelijk. Het is zo en je moet ermee. Je werk wordt gedicteerd ergens bij de cyclussen van de natuur en dat is wel hard. Wanneer iedereen lange zomervakanties pakt en reizen of Gentse feesten of noem maar op, kunnen wij niet altijd evenveel aan meedoen. Mm-hmm. Maar ik denk de voldoening dat ik daaruit haal, en dat is ook een vorm van rust, dat je het niet allemaal... Het is gewoon zo en je moet er mee omgaan. Ja, dus dat is misschien één ding, maar de keerzijde ervan ook, de graad van satisfaction en voldoening van buiten te werken en met levende wezens en in contact met de natuur. Ja, natuur. Niet de wilde natuur natuurlijk, maar onder de blote lucht zijn, dat geeft heel veel. Ik denk niet dat ik ooit nog een bureaujob zou kunnen doen, de hele dag achter een laptop zitten. Dus, of dat een verrassing was of niet, dat weet ik niet. Misschien als we het meer over de bodem hebben, wat mij blijft verrassen is hoe complex iets dat is, bodembeheer, en dat niet. Al de mooie principes, eenmaal dat je toepast, ja, zit je daar in juli, augustus in een zandbak met stuifzand bezig en dan lijken al je inspanningen niks waard te zijn, omdat we onder die klimaatverandering zitten, die extremen die elk jaar lijken terug te komen. Ja. Dus dat kan soms wel ontmoedigend werken, maar het is weer het grote beeld zien en het langetermijn verhaal. Vertrouwen hebben dat we toch ergens goed bezig zijn. Ja. Dat geloof ik wel.
En je spreekt over de Dust Bowl.
Ja.
Is dat frappant bij jullie in de regio?
Het is een zandgrond, hè.
Zie je verschillen bij intensieve tuinbouw?
Mm-hmm.
Bio, niet bio, akkerbouw in dezelfde regio, zie je daar zware verschillen?
Ik denk dat het heel moeilijk is om een grasweide te vergelijken met een beteelde grond en dan weer een diverse groentetuin te gaan vergelijken met een pas geoogste maïsakker. Mm-hmm. Dat is geen eerlijke vergelijking. Ja. Wat ik wel zie is hoe dat de aard, bij wijze van spreken van de grond, van de bodemtypes, toch wel een zeer bepalende rol speelt. Los van alle goede inspanningen en praktijken dat we doen. Dus ik kom door stagebegeleiding kom ik wel op verschillende bedrijven terecht in verschillende deeltjes van het land. En ik zie zodra dat er iets van lemig of leem of klei in zit, dat er toch iets is dat wat meer vocht kan vasthouden, dat dat wel een wereld van verschil maakt.
Dan begin je jaloers te kwijlen van wat is er mogelijk?
Ja. Maar ja, dan heb je een jaar zoals vorig jaar met die overtollige regen. Dat was bij ons absoluut geen probleem. We hadden een zeer goed jaar. Ja. Omdat alles makkelijk traineert en ons grond snel droogt en nooit anaerobisch wordt of een zuurstoftekort krijgt. Dat betekent ook dat wij vroeg in het jaar al een voorsprong kunnen hebben met de eerste teelten. Dat we in februari al het een en het ander kunnen beginnen doen. Dus er is geen goede of slechte grond. Hè? Elke heeft zijn voor- en nadelen. Ik ben de oorspronkelijke vraag vergeten. Maar.
Wat je verrast had, maakt niet zoveel uit. Ja. Dus, interessant antwoord. Hoe kijk je naar de toekomstige ontwikkeling op je bedrijf? Ben je daarmee bezig?
Op ons bedrijf?
Ja.
Ja, allee, dat is altijd een najaarsverschijnsel. Na alles het werk dat we moeten doen, beginnen opeens alle grote ideeën te komen van welke richting het allemaal zou kunnen gaan. En, ik denk dat wij continu wel kijken naar hoe kan het anders, hoe kan het beter. Niet alleen op vlak van duurzaamheid, ecologie, uiteraard wel, maar ook een beetje naar efficiëntie en ons goede, leuke werkritmes te hebben en niet slaaf te zijn van de arbeid. Dus mm-hmm. ontwikkeling heeft veel dimensies, hè. Dat kan ook kwalitatief zijn. Dus ja, ik denk dat we altijd op een trajectoire zitten van dat we onder andere de bodem zoveel willen verbeteren dat het heel bedrijf in kwaliteit gewoon evolueert met de tijd naar iets mooiers, iets beters, iets gezonder.
Hoeveel jaar ben jij er nu op bezig? Zie je daar al een evolutie in?
Ook moeilijk te zeggen, want ja, we zijn ook van plek verraaien. We hebben zo'n shift in de perceel gedaan, hè, dus het oude perceel in rust gezet en gaan uitbreiden op de plekken die in omschakeling waren onder de grasklaver. Dus. Ja. Maar wat we wel zien is sinds 5 jaar geleden, we zijn begonnen met, ondanks het feit dat er een grasklaver stond, heel laag organisch stofgehalte, heel zure grond, echt op het rand van het aanvaardbare. En we hebben dat allemaal verbeterd door beredeneerd bemesting, zou ik zeggen. En altijd iets van organisch materiaal toe te brengen en ook een beetje bekalking en de juiste werktuigen vinden, de juiste werkcombinaties, dat we toch wel meestal een verbetering zien in de kwaliteit van onze groenten. Dus niet iets dat we meten zoals bricks of zo, maar dat we zien dat ze beter bewaren of minder last hebben van bepaalde ziektes. Maar ik zeg het, je kunt al je best doen en nog steeds een plaag hebben of een probleem hebben.
Maar die betere bewaring, dat merk je wel.
Ja, ik vermoed dat veel met de calciumgehalte te maken had, dat heel laag was in onze grond door die zuurtegraad en dat we bij dingen zoals like de winterkolen echt niet, 5 jaar geleden toen we problemen hadden, dat ze echt niet schoon waren en niet goed bewaarden. Nu is het al een pak beter. Hm. Kleine subtiele verschillen, dus niet makkelijk te kwantificeren of te bewijzen.
Verwerk je iets zelf of is het volledig 100% zelfpluk waar de leden al het oogstwerk doen?
Mm-hmm.
En in hoeverre ben je bezig ook nog met de ben je tevreden over de manier van afzet of zijn daar ook nog verbeterpistes waar je aan denkt?
Ja, wat bij ons is het eigenlijk, we hebben niet veel andere keuzes, want door die ruimtelijke onderordening beperkingen kunnen wij ook geen lood zetten of geen koelcel of bewaren droogruimte. Dus bij ons is echt voor echt mee te nemen naar huis en daar te bewaren. Wij oogsten wel heel wat vochtgevoelige gewassen voor en bewaren ze op het veld op manieren dat ze niet bevriezen. Dus onder compostdoeken of onder herfstbladeren en tonnen bijvoorbeeld.
Ja.
Gewoon omdat ze dan langer meegaan en dan kunnen de mensen zich daar ook bedienen in de winter. Dat is best wel handig.
Ja.
Maar wij doen zelf niet aan veel bewaar of bewerking. Dat is op privé thuisniveau. Hè. Een beetje fermenteren en inmaken enzovoort. Maar in het algemeen, ze zeggen voor dagelijks vers gebruik. Zo vertellen wij dat aan onze deelnemers. Dat ze niet diepvries opvullen met prinsessenboontjes voor de komende 5 maanden, maar dat gewoon het is wat het is op dat moment.
Ja. Zijn er nog thema's die jij wil aansnijden?
We hebben het nu veel over bodem gehad, maar dat is maar voor mij 1 aspect van de duurzaamheid van de landbouw. Hè. De andere is natuurlijk al het bovengrondse insectenleven en de biodiversiteit en de ziekteonderdrukking. Hè. Dat is ook een heel reële zorg bij de meeste groentetelers, bio of niet.
Ja.
En ik maak me... Uiteraard maak ik me zorgen over de erosie van bodems en het verlies aan bodemvruchtbaarheid, maar ik maak me minstens evenveel zorgen over de daling van de insectenaantallen en biodiversiteit dat nu een beetje begint naar boven te komen in de wetenschap, in verschillende delen van de wereld. En aan het feit dat een groot deel van ons landbouw systematisch afhankelijk is van gebruik van pesticiden.
Mm. En wat doe je daar zelf aan op het bedrijf om die bovengrondse fauna te stimuleren?
Ik denk sowieso in bio, en zeker in een soort CSA-concept, zie je sowieso met een grote diversiteit aan gewassen en in weinig monoculturen of korte, kleine, tijdelijke monoculturen.
Mm-hmm.
En met die hele vruchtwisseling, alles verschuift, dat jou een heel andere manier omgaat dan elk jaar hetzelfde maïsveld te zetten of zo. Dus Hagen doen veel. Bij ons stelt dat nog niet veel voor, maar elk jaar zijn er meer bloemen en meer habitat voor andere soort wezens. En het feit dat we die rust inbouwen, dat we ook, ja, dat is meer de ondergrondse biodiversiteit die dan terug mag keren, maar ook een minder verstoorde groenbemestervelden, ook wel niet slecht voor de bijen en alles, met al de klaverbloemen. Maar waar wij nu echt naartoe willen gaan, ook een beetje geïnspireerd door Ian Tohurst, is het aanleggen van permanente wilde kruidenbloemenbedden. Dingen dat wij niet echt gaan beheren, maar gewoon laten staan en niet maaien. En dat dat op regelmatige plekken door ons veld loopt. Dat er altijd ergens een haven is voor natuurlijke vijanden. Of dat dat zich direct gaat vertalen in minder ziektes, dat is iets anders natuurlijk. Mm. Dat is wishful thinking, dat allemaal zo simpel is. Maar het kan alleen maar goed zijn.
Het is niet alleen functionele biodiversiteit, maar ook gewoon biodiversiteit.
Ja, koer. Ja.
En keverbanken en dat soort
dingen. Oh, wel, dat bedoel ik. Ja. Plekken waar dat... Want eigenlijk als je nadenkt, bio of niet, maar zo zie ik het, landbouw is een ingrijpend verstoring van het ecosysteem, en waardoor we ook een agro-ecosysteem hebben als resultaat, maar die heel sterk vereenvoudigd is op structureel vlak, op diversiteitsvlak, op alle vlakken, en vaak niet alleen verstoord, maar ook verrijkt met voedingsstoffen, met nutriënten. En zoals we weten, leidt dat altijd tot een verlies aan biodiversiteit en meer opportune soorten zoals onkruid, dus haakjes, dat er gebruik van maakt. Dus ik denk dat we soms een beetje eerlijk moeten zijn, ook al zijn we bio of regeneratief of iets bezig, bij welke etiket we er ook op willen plakken. Het blijft nog steeds landbouw, en landbouw is gewoon radicaal anders dan ongerepte natuur. En voor mij, voor ons allebei, op het bedrijf, zijn we er ons heel bewust van de ruimtelijke impact van landbouw, en die proberen te beperken tot het nodige. Mm-hmm. En dat we zoveel mogelijk oppervlakte van de aarde kunnen laten dat niet voor voedsel voor de mens moet dienen, maar gewoon zijn eigen bestaan kan hebben en al die onzichtbare ecosysteemdiensten kan vervullen.
Ja. Mooi. Het debat van sharing versus sparing.
Ja.
Van moet je landbouw en natuur verweven of strikt scheiden? Eigenlijk zeg je nu net van we moeten ze scheiden, maar tegelijk zeg je van we moeten ook zorgen voor keverbanken en dus enzovoorts, en dus verweven. Dus
ja,
beide
eigenlijk.
Ja.
Ik denk misschien die ecological intensification, zoals Pablo Titanel het noemt, is iets dat mij ook wel aanspreekt van, ja, dat we eigenlijk ons, als we het compact kunnen houden en efficiënt, dat is dus te beter, dan palmen we minder oppervlakte van de aarde in voor voedselvoorziening.
Ja.
Maar het intensiveren mag niet gaan ten koste van, mag niet zomaar gedaan worden, dan moeten we wel rekening houden met al die andere natuurlijke processen en wezens.
Ecologisch intensiveren en niet intensiveren op een manier dat je bodems elk jaar doen.
Ja, ja.
Dave, jij bent een van de weinige mensen die ik ken die het doctoraat van Joost Visser
deels
heeft gelezen. Het doctoraat van 600 pagina's.
Ja.
Dat gaat over onder andere kenniserosie.
Uh-huh.
Maar ik ga het u laten vertellen. Wat is kenniserosie? Je hebt het eigenlijk al kort aangehaald.
Ja.
Dat wetenschap niet alleen in een positieve, steeds bijlerende manier evolueert, maar soms ook dingen vergeet of verwaarloost.
Ja.
Hoe kijk jij naar het doctoraat?
De doctoraat zelf, ik zou het helemaal in zijn geheel moeten lezen om echt een eerlijk oordeel erover te kunnen brengen. Ik vond het uiteraard heel fascinerend, maar ook niet. Het is geen makkelijke lectuur of zo.
Ik zou het anders vragen.
Ja.
Hoe kijk jij naar de kenniserosie?
Ja. Ik denk, kenniserosie is misschien één aspect, maar ik zie het vooral als een hele grote verandering in focus van hoe dat onderzoek wordt gedaan. Dat het echt, dat ik eigenlijk de waardes die we nu zien in academia veel meer kenmerkend zijn van corporate leven. En alles moet snel en productief, en academisch vrijheid is een pak minder. Elk cent moet verantwoord zijn in een project. En de kwaliteit, op dat vlak de kwaliteit van het onderzoek, als je zo papers leest van de jaren 70 of 80, waar veel langer waren en echt zo mooi geschreven en met veel reflectie en inzicht en ook een beetje misschien eigen mening, of terwijl nu is dat echt zo standaard uitgespuugde, niet allemaal natuurlijk, maar heel veel, enorme hoeveelheden van artikels en tijdschriften die om de paar weken uitkomen, maar dat de inhoud ervan niet echt in verbeterd is. En dat gepaard met denk ik een focus voor dat hele korttermijn denken. Het is heel dubbel, hè, want tegelijkertijd als je iets pakt zoals bodemecologie, dat is iets dat pas in de jaren 60, 70 is beginnen ontstaan. Hè, de moderne discipline van bodemecologie, hè, dat heel hard afhankelijk is geweest van technologische doorbraken en naar hoe dat we dingen kunnen zien of meten. Ja. En die zijn wel steeds, er komen steeds tools bij. En ik heb niet over PCR en DNA-analyses, dat is maar één aspect ervan, maar ook over
microscopie.
Ja, en fluorescenties en in kaart brengen van de 3D-porositeitnetwerk in bodems, hè, zoals aan de nieuw. Dat zijn dingen die 30 jaar geleden niet hadden gekund. Dus ik durf niet alles als kenniserosie te beschouwen, want er zijn ook heel wat inzichten die erbij komen. Het is eerder wat we doen met die inzichten en welke agenda we erop zetten. Is het voor ecologische intensivering of verduurzaming van de landbouw? Of is het om meer, steeds betere gegevens op de markt te brengen, die multinationals? Die onderzoek en wetenschap kan zowel vrede als oorlog bedienen, zowel duurzame landbouw als industriële landbouw bedienen. Het is welke richting dat we die kennis trekken en waar we het voor benutten, dat mij vooral gaat. En ik constateer helaas dat er veel meer geld en macht en aandacht zit bij de corporate invloed. En ik heb toch de BASF's en de Bayer's en hoeveel kennis, dat is misschien de kenniserosie die ik heb gemerkt. Heel veel mensen met doctoraten en diploma's, waar gaan ze naartoe? Naar de grote bedrijven, omdat die een dikke, goede pre hebben en goed beloond worden voor te gaan werken voor van die multinationals die absoluut niet bezorgd zijn om de verduurzaming van landbouw bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk de reden waarom ik met de universiteit ook gestopt ben. Dat hele aardappelproces verhaal. Voor mij was dat heel duidelijk dat er geen ethische waardes bewust, of hoe moet ik zeggen, dat er geen ingebouwde code van of praktijk van dit is waarom we het doen. We doen onderzoek omdat we willen een duurzame manier van landbouw ontwikkelen. Nee, dat was nergens expliciet benoemd.
Nochtans was de slogan die...
Ja. Aardappel,
de aardappel van de toekomst.
Maar ja, dat is het perfecte dus voorbeeld van een anti-wetenschap, want de conclusie was al aangekondigd voor de proef. Dus er stond naast de proef, dit is de aardappel van de toekomst, in plaats van wij bekijken of dit, een beetje een iets meer bescheiden beschrijving, dat was eigenlijk al promomateriaal voor een wetenschappelijke proef. Dus dat stinkt al direct van marketing, voordat het zelfs iets van resultaten van waren. Dus ik ben er... Ik ben heel teleurgesteld geweest in de academische wereld toen dat allemaal gebeurde.
Vooral in de for-profit, for-private profit.
Ja. En
motivatie eerder dan een maatschappelijk belang na te streven.
Ja, ja. Allee, waarom bestaan de universiteiten en onze instituten als het niet voor de samenleving te dienen? De samenleving, dat is ook ons ecosysteem.
Ja.
De multinationals hebben al genoeg eigen middelen en agendas om te doen. Laten we de citizen science een beetje houden voor wat wij doen. En ik mis die stemmen die durven opkomen voor en nog steeds wetenschappelijk nuchter blijven en beoordelen op basis van kennis en gegevens, maar dan met een andere uitgangspunt.
Nee.
Waarom is er geen vakgroep of faculteit van duurzame intensivering, maar wel van microbiologie, toepassingen? Heel vaak is het niet ver zoeken naar de commerciële of industriële toepassingen van bepaalde wetenschappen, maar wel ver te zoeken waar ze dienen voor minder winstgevende doeleinden.
Ja. Dus, wie betaalt.
Ja. Deels, hè, want er is ook onderzoek dat is ook dubbel, hè. Ze hebben ook middelen, dus het is logisch dat het aantrekkelijk is voor academische instituties om daar een deel van geld te halen. Je hebt daar middelen, je kunt daar onderzoek mee doen.
Anderzijds is het dankzij al die gelden dat we nu een enorm diagnostisch instrumentarium hebben om bodems beter te begrijpen.
Ja. Hoewel dat ik denk dat veel van de tools in bodemecologie zijn niet echt door grote multinationals, maar ook gewoon van technologisch vooruitgang is gewoon eigen aan de wetenschap en aan onderzoek ook. En, ja. En ook aan het heel duurzaam energieverhaal zit ook heel wat technologische ontwikkeling in. Dus dat heeft wel een plaats, maar ja. Van wie is het en wie heeft het in handen? En is het private eigendom of is het open source? Al die dingen zijn voor mij belangrijk.
Misschien kunnen we nog iets zeggen over het aspect van kennisdeling. Je zei al dat je bij Landwijzer over bodems docent bent. Maar onderling onder collega's, hoe wisselen jullie kennis uit?
Ja.
Je bent daar zelf een beetje een vreemde eend in de bijt, wellicht omdat je uit die onderzoekswereld waar kennis toch dominant is. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, heel goede vraag. Wij zijn dus een CSA-bedrijf en wij zijn ook deel van het CSA-netwerk. Dat ondertussen meer dan 70 bedrijven, denk ik, verenigd in Vlaanderen. Dus het is echt sterk gegroeid. En een van de schone dingen daaraan is dat het een hele horizontale platform is voor uitwisseling van rond allerlei thema's. Hè. Dus even goed hoe financieel gezond te blijven of psychologisch welzijn, maar ook heel veel over heel technische bijeenkomsten waar we echt heel gericht met elkaar kunnen uitwisselen en kennis delen. En dat is een hele fijne manier om op de hoogte te zijn. Dat is niet dat elk in zijn eigen hoek aan het boeren is, dat we echt bouwen op elkaars ervaringen en wat werkt en welke machines of aanpassingen of innovaties beter werken of werk besparen of minder verstorend zijn voor de bodem. Dus dat is een hele mooie platform, zou ik zeggen, van uitwisseling. Naast hetgene dat ook al sowieso gebeurt in het biolandschap van Vlaanderen. Dus de bedrijfsbionetwerken van Bioforum zijn één ding. Maar ook de open deurdagen of techniekdagen van de verschillende proefcentra. En soms ook het IOVO, dat is misschien iets minder toegepast. Maar INAGRO bijvoorbeeld speelt een heel grote rol in het verspreiden van nuttige technische kennis. Vaak echt voor boeren. Dus niet dat iedereen iets aan heeft of zo. Maar echt, daar hebben we heel veel aan, denk ik.
Ja.
Draagt ook bij naar de professionalisering en een beetje meer serieus te worden als bio, kleinere bioboeren. Weg van dat hele foutieve, ambachtelijke beeld, dat we echt wel niet high-tech, maar wel smart-tech. Niet smart, we doen niet met smartphones, maar gewoon slimme, simpele oplossingen voor problemen dat je zelf kunt bouwen of ombouwen of En Landwijzer zelf is ook een super incubator natuurlijk van toekomstige ideeën en toekomstige boeren en boerinnen. Dus dat zie ik ook veel rond mij gebeuren.
Wat bedoel je dan specifiek? Dat je tijdens de lessen innovaties ziet tot stand komen?
Ja, ik bedoel, dat zijn de boeren van morgen, en de boerinnen die dus heel veel komen af met ook grote idealen of verfrissende ideeën, die zijn nog niet verbitterd door de werkelijkheid. Maar dat is kei belangrijk, hè, dat er ook zo, als iedereen zomaar hetzelfde doet als de generatie daarvoor, dan is er nooit vooruitgang. Hè. Jongeren, elke nieuwe lading, jongere generaties is daar om nieuwe ideeën te lanceren en uit te proberen. Misschien gaat de helft niet werken, maar dat is niet erg.
Je sprak daar juist over het beeld, kleinschalig, ambachtelijk beeld.
In de pers en de media. Naar ons gevoel, soms wordt er echt zo heel zwaar neergekeken op alles. Dat er een groot platform is voor grote stemmen die heel kritisch zijn voor alles bio. In Vlaanderen heb ik het dan over. Hè. Heel veel pagina's en columns krijgen voor te kritiseren om te tonen dat bio uiteindelijk toch niet echt duurzaam is. Of dat de verschillen in biodiversiteit verwaarloosbaar zijn. En dat er precies wel enthousiasme is voor biobashing, zoals we het noemen.
Ja.
En als je kijkt naar een aantal buurlanden, en ik pak zelfs Frankrijk of ja, Wallonië of Duitsland of Zwitserland, dat daar toch wel een heel andere toon is, dat daar wel meer serieus wordt genomen, ook op vlak van overheidsinstituties. En...
Ga je vaak om met collega's gangbare tuinders of de buurboeren?
Mm-hmm.
En hoe kijken zij naar zo'n initiatieven? Zie je daar ook die houding van ja, bashing? Slechtst wantrouwig.
Nee, helaas veel te weinig. En ik zou dat veel meer willen, maar het is niet altijd evident. Niet omdat we in onze eigen bubbel zitten, dat is ook ergens wel het geval. Al onze leden zijn allemaal altijd preken voor eigen kerk. Iedereen is overtuigd van hetzelfde. En zeker als je met grenzen zit daar. Maar de weinig keren dat ik wel gelegenheid heb om een praatje te doen met boeren die in een totaal ander systeem zitten, vind ik dat wel heel waardevol. En dat is eigenlijk wat we nodig hebben. Ik geloof echt gewoon een dialoog was de oplossing voor alle conflicten. En onlangs was er dus, heb ik samengezeten wel met gangbare boeren die totaal andere dingen deden, meer met veehouderijen of sierteelt of wat dan ook. Het was een dialoogsessies van de mestbank, geloof ik, waar het, ja, in de lente. En dat was super boeiend om te zien dat zij eigenlijk, ja, veel van dezelfde bezorgdheden deden, dat zij ook wouden werken aan de kwaliteit van hun bodem en, of zagen dat de mestgeving weinig kansen gaven om zeg maar wat organisch stofgehalte op naar boven te krikken, omdat ze beperkt zijn door de mestwetgeving of allerlei zaken. Of dat ze graag wouden dat de weestapel grondgebonden was en niet zomaar van die wens is er wel, maar. En dat was echt wel leuk om in plaats van te focussen op ons verschillen en wat de een, dit is goed, dat slecht, of dat is zever en dit is de manier. Of dat we echt zo de gedeelde bezorgdheden kunnen delen. En
ja.
Ook een beetje via boerenforum. Hè. Toen we er waren, was er ook een gangbare boer uit de Kempen. Natuurlijk,
ja.
Die ook echt goed bezig is en het juist doet. En dan maakt voor mij de etiket bio of niet, dat is niet het belangrijke. Dat is wat we effectief doen met ons werk. En,
ja.
En ik hoop dat er veel meer kruisbestuiving mag zijn in die genres.
Ja. Dat is wel waardevol dat er zo'n momenten dan toch zijn bij, als het over mestwetgeving gaat. Want een van de vragen die ik ook had naar jou is, in hoeverre ondervind jij obstakels vanuit de regelgeving om te doen wat jij denkt dat het beste is voor de bodem, de gewassen?
De huidige mestgeving zoals we het kennen in Vlaanderen is echt, het is absurd in zijn uitvoering.
Mestwetgeving?
Ja, ja. Mestbeleid en mestwetgeving. Het is allemaal goed bedoeld en heel terecht. Hè. We hebben problemen met waterkwaliteit en dan moet niet ver zoeken. Hebben we veel te veel dieren die veel te veel mest produceren, logisch. En we zitten met hele doorlatende, vaak zandige gronden dicht bij de grondwatertafel. En met heel veel hakvruchten van maïs en aardappel. Dus het geheel systeem is niet echt in evenwicht. Maar en dat was ook wat ervaren werd door veel van de boeren, is dat het een heel bestraffende toon is en heel hard boete gericht. We hebben verschillende jaren boete gekregen omdat wij niet genoeg vanggewassen, niet genoeg grasklaver hadden, terwijl het is een en ander grasveld bij ons. Doordat we toegewezen zijn, en ik ga niet in de details gaan, aan een of andere categorie van gebiedstype en dat de waterkwaliteit ergens 10 kilometer verder gemeten was als slecht, worden wij daar ook voor beboet enzovoort. Dit is het probleem van alle wetgevingen. Het wordt uniform toegepast op zeer verschillende situaties waar niet iedereen even schuldig van is of soms helemaal niet. En dat was, dat hoorde ik van alle boeren, gangbaar of niet, die er waren, een beetje hetzelfde verhaal. En de boeren willen inspanningen doen, maar eerder beloond ervoor of gestimuleerd worden door de overheid om dat te doen in plaats van alles op vlak van straf gerelateerd. Dus dat is een heel spijtige zaak. En ik las nog juist een paar dagen geleden dat de nieuwe versie van de mestactieplan gaat besproken worden in Europa zonder overleg met de landbouworganisaties in Vlaanderen. Echt van de pot gerukt is. Maar bon, ik hoop dat toch niet het geval gaat zijn. Maar bijvoorbeeld, ja, ik denk dat goed boeren werkt als er een grote graad van autonomie is. En dat boeren heel goed zelf weten hoe dat ze kunnen werken aan een betere bodembeheer. Maar dat die beperkingen van dit gewas mag dan niet staan of je mag maar zoveel van dit, ja, dat geeft weinig vrijheid, denk ik, voor innovatief te zijn. En innovatie kan alleen maar gebeuren als er een graad van vrijheid is. En, ja. Ja, het is een moeilijk, hè, want als je hebt geen regels, dan wordt er ook heel veel gevoefeld en verkeerd gedaan. En ja. Zeker op vlak van mestspreiding en al de rest. Dus waarom hebben al die boeren zoveel dieren? Omdat ons de marges die te maken zijn, verdienen zijn in het gangbare systeem echt piepklein zijn. En de enige manier dat ze iets van inkomen kunnen halen, is meer zetten en de velden vol telen en tot aan de rand van het water en een steeds grotere stal. En ik denk dat heel weinig van die boeren dat kiest om per se altijd groter en te intensiveren op die manier.
Ja, dat was ook duidelijk in de Pano-reportage.
Die ik nog niet heb gezien, maar...
Dat die kleine marges toch wel bepalend zijn in het al dan niet de kantjes moeten aflopen
van
wat draaglijk is, of wat de draagkracht van de grond vaak is.
Ja.
Vorige week hebben we elkaar ontmoet op een event met de titel Bodemleven als fundament van autonomie.
Ah ja, ja.
En je sprak hier net over autonomie. Je haalde dat ook aan als een van de belangrijke dingen in jouw manier van boeren.
Mm-hmm.
Kan je daar nog iets meer over?
Ja, ik denk, je kunt een beetje kijken naar een beetje het feodale landbouw, of zelfs de landbouw onder de communistische Sovjet-Unie, waar dat iedereen bij wijze van spreken in dienst was en moest boeren. Het maakt niet uit hoe goed dat je het deed, je werd toch hetzelfde, even veel of even weinig betaald. Dat leidt niet tot ondernemerschap en tot innovatie of tot zorg. En het is ook een beetje een parallel met iets dat ik heb gezien met een enquête dat ik heb uitgevoerd voor het CSA-netwerk en de landgenoten over toegang tot grond, waar dat heel sterk naar voren kwam, dat de bedrijven waar dat de boer in dienst was voor een grotere organisatie of niet volledige zeggenschap had over hoe dat hij of zij zijn bedrijfsbeheer deed, dat vaak gekoppeld was aan andere dingen die misgingen. Niet financieel rendabel zijn of niet de juiste infrastructuur hebben of tal van andere bezorgdheden die naar boven kwamen, gewoon omdat ze het zelf niet de dingen in handen hebben.
Mm-hmm. Ja.
Dus ik denk.
Het sluit ook een beetje aan bij die innovatie. Mogelijkheden om te innoveren zijn groter als je een beetje een regeluwheid hebt en dat je niet in karkan gedrukt wordt van regels die eigenlijk op maat geschreven zijn van zij die de kantjes ervan aflopen, maar waar dan de slachtoffers zijn, zij die zich inzetten om op een andere manier te produceren en te innoveren. En die krijgen dan eigenlijk een beetje een deksel op de neus als ze willen innoveren. Joel Salatin heeft daar een boek over geschreven. Everything I want to do is illegal. Ervaar je dat ook in de Vlaamse situatie heel sterk? Of?
Goh, ik kan niet spreken over iedereen zijn ervaringen, maar ik denk, een van de grote beperkingen in Vlaanderen is natuurlijk ruimte en beschikbaarheid van grond. En we kennen genoeg van al die verhalen hoe dat landbouwgrond zomaar verkocht wordt aan kapitaalkrachtige individuen of groepen, waar dat een boer niet eens een kans maakt om een voorstel te hebben of een manier te hebben om toegang tot die grond te krijgen. De zaakhuts en alles in de OCMW-gronden, dat is gewoon schandalig. Mm-hmm. Dus ik denk, en ook, ik zie het ook bij heel veel van de jonge boeren, er zijn keiveel jonge mensen die het zien zitten, die klaarstaan om te starten, maar die vinden geen grond.
Ja.
En het is een prachtige organisatie, zoals de landgenoten, die dat faciliteren natuurlijk. En er gebeurt wel positieve dingen op dat vlak, maar we hebben echt wel werk nodig. En grond is niet schaars, grond is heilig.
Mm-hmm.
En ik had het onlangs over met iemand op de Bodemforum, denk ik, dat veel van de werelds schoonste mooie landbouwcultuurgronden zitten onder het beton in Parijs en Londen en de grote steden in de alluviale vlaktes. Ja. En dat er nog, het was op de Bodemforum. En daar moeten we echt een oplossing vinden. Het heeft niet met eigendom te maken. Het gaat niet over eigendom. Niemand moet eigenaar zijn. Misschien moet effectief niemand eigenaar zijn van grond. En, maar gewoon de duurzame toegang tot grond kan zoveel mogelijkheden openen in Vlaanderen. En, maar dan moet de overheid mee zijn en aan de kaart trekken van niet zomaar de hoogste bieder of niet zomaar naar projectontwikkelaars of niet zomaar naar de zoveelste paardenliefhebber die geld hebben en een plant opkopen.
Ja.
Niks tegen paarden, hè, by the way, maar first things first ook. Hè, en ja. Voedsel komt ergens wel op de eerste plaats.
Mm. Ja. Dat is een mooie om mee te eindigen.
Mm-hmm.
Of moet ik zeggen, bijna eindigen, want ik heb nog een vraag. Wat zijn jouw inspiratiebronnen? Kan je boeken aanraden? Of YouTubers of andere bronnen? Podcasts?
Veel verschillende inspiratiebronnen. Ik denk dat ik misschien iemand ben die minder snel dit als de silver bullet gaat beschouwen en al mijn geloof zetten in één bepaalde filosofie of bekijk of teeltsysteem of plant of product of wat dan ook. En ik denk dat soms mensen zich heel makkelijk laten verleiden door dit is de oplossing voor alles, terwijl eigenlijk alles bestaat uit een beetje, maar door wie ben ik geïnspireerd geweest? Oorspronkelijk door mensen zoals Elliot Coleman en Jean-Martin Fortier en de soort mogelijkheden van kleinschalig boeren.
Mm-hmm.
Ondertussen bekijken dat helemaal anders natuurlijk. Als het meer over zo'n bodemverhaal gaat, dan vind ik dat veel moeilijker, omdat er zoveel tegenstrijdige meningen zijn en zoveel andere denkwijzen over wat goed en slecht is en hoe het zou moeten. Dus ik pak een beetje overal waar ik wat dat ik goed of interessant vind en maak het mijn eigen ervan.
Mm.
Probeer te denken. Ja. Dus ik zou niet zeggen van die heeft het allemaal begrepen en die moet je zien natuurlijk wat Joel Salatin doet of Kay Brown, dat zijn allemaal fantastisch, maar ik wil dingen die voor mij relevant zijn in mijn context en ja, dus ik denk iedereen, alles, ik ben soms geïnspireerd door mijn cursisten die nog geen stap in de praktijk hebben gezet, omdat die afkomen met mooie visies, ook soms over manieren van samenwerking of ethische principes dat ze naar voren zetten in hun bedrijfsplannen, dat is ook inspiratie.
Dus je wilt geen goeroes identificeren die al de wijsheid in pacht hebben, begrijp ik, en dat snap ik ook. Je verwijst naar Joel Salatin en Gabe Brown, dat zijn mensen die met dieren werken. Mm-hmm. In hoeverre hebben dieren een belang voor jouw tuinbouwbedrijf?
De kleine onder de grond heel veel, maar de bovengrondse grotere dieren veel minder.
Ja.
We hebben wel eens koeien in zwangerschapsverlof gehad. Ik denk dat zo de waren de oudere moederkoeien van de zwaluw die af en toe kwamen grazen bij ons. Maar dat was geen groot succesverhaal. Het was met elektrische draad en een van de stieren of koeietjes zat dat niet door en heeft ergens teruggevonden in iemand zijn tuinhuis die vernield was. We hebben ook weinig schaduw, dus ik zie het niet zitten om beesten te hebben op ons veld. Ja.
Logistiek is het ook niet eenvoudig om in een tuinbouwbedrijf ineens met draden te beginnen.
Ja, het kan, hè, maar dat vraagt ook weer een
koeien.
Ja.
Ja.
Als ze ontsnapten, dan gingen ze direct voor de kolen, dat was zeker. Ik herkende het nut of die goede samenhang tussen het plantelijke en dierlijke of de gemengde bedrijf. Maar het is niet altijd even makkelijk toepasbaar. Maar dat betekent niet dat wij hebben ook samenwerking, hè. Pakken mest aan en vroeger ging ons grasklaver ook naar een melkveehouder. Maar daar zijn we een beetje mee gestopt, omdat we zagen dat de gehaltes aan voedingsstoffen in de bodem er niet beter van werden.
Dus nu maai je het en dan blijft het liggen?
Of recycleren we het intern door toe te dienen als mulch op het perceel ernaast. Dus we zijn op die manier de kringloop aan het verkleinen.
Ja.
Maar zoals ik zei, het dierlijke zit ook onder de grond, hè, regenwormen en al die dingen. Ja. Dat is ook dieren die organisch materiaal herkauwen en combineren met het mineralen en
mm-hmm.
maken dat er meer kans is dat het in de bodem blijft zitten in plaats van terug de atmosfeer in te gaan. Dus het dierlijke hebben wij nog niet echt veel geëxploreerd. En het is al zoveel werk om met groente, zoveel groenten bezig te zijn. Ik ga niet nog eens elke dag kippen, eieren willen rapen en, en de vos weghouden. Mm-hmm. Ik heb er wel respect voor, maar ik denk dat het nog meer uitdagend is om dat goed te doen, omdat je de hele dierenwelzijnsaspect hebt. Hè. En,
ja.
Dus dat vraagt nog meer toewijding en grotere eisen, denk ik.
Welke vraag had je gehoopt dat ik zou stellen, Dave?
Ja, daar heb ik ook al veel over nagedacht, maar ik kwam niet direct tot een... Ik had misschien gehoopt of gedacht dat je ging vragen, wat heb je eigenlijk gehad in al die jaren aan de UNIF? Of wat heb je meegepakt uit het academie dat je eigenlijk nuttig en van toepassing vindt?
En als je daarop zou moeten antwoorden, ja, wat zou je dan gezegd hebben?
Ik denk, weinig specifiek, maar vooral een beetje de nood om het groter verhaal te zien, om het, de context te zien. Dat mensen gaan heel snel praten over, dit is goed of slecht voor die grond, maar daar komt ook een hele voorgeschiedenis bij. En ik bedoel, de geschiedenis van de bodemvorming, hoe zijn deze landschappen ontstaan, en van de ijstijden dus, en de afzettingen, en waarom dat deze bodems dan wel tussen haakjes vruchtbaarder zijn of minder dan andere, of welke landbouwpraktijken goed of slecht zijn, dat dat ook een beetje te maken heeft met de evolutie van de landbouw doorheen de geschiedenis, dat we tot de keuze zijn gekomen voor hele goede redenen. We hadden lange harde winters, die moesten overbrugd worden met voeding, en daar spelen dieren en eenjarige gewassen een belangrijke rol, en daarom dat we niet allemaal aan voedselbossen wonen. Mm-hmm. En een beetje zo het groter kader misschien, en De wetenschappelijk instinct, we hebben het straks over gehad, om niet alles blindelings te geloven en ook gewoon een vraag te stellen van, is dat wel werkelijk zo? Of...
Ik herinner mij van Stefan de Neve, jouw promotor van jouw doctoraat, dat hij zei, Dave is gewoon te kritisch. Je stelt gewoon alles in vraag. En je hebt dat hier nu herhaald.
Ja. Ja.
Maar goed.
Ja.
Wat denk je daarvan? Dat
ik kan ermee leven om een kritische geest te zijn, maar ik geloof ook even goed belangrijk om een open geest te zijn. Ja. Open te zijn voor nieuwe ideeën en ideeën van anderen vooral. Dat hele dialoogidee van dat evenveel luisteren is als zelf iets te willen vertellen.
Ja.
En dat heb ik wel gemist in de wetenschappelijke wereld. Hè. Kritische geesten, maar niet altijd open geesten en heel vaak overtuigd van een eigen gelijk. Ik denk dat jij er al genoeg ervaring mee hebt gehad ook van, als het niet klopt volgens de paradigma, wordt het niet kritisch wetenschappelijk bekeken op dezelfde manier als op de manier dat het zou moeten zijn. Hè. Dus,
ja.
Dat er ook dogma's zijn binnen de wetenschap, net zoals er dogma's zijn van verschillende aanhangers van bepaalde systemen.
Ja.
Dus, ik geloof in de kritische geest.
Ik neem mee dat je een voorstander bent van dialoog, en ik wil jou heel erg bedanken voor deze dialoog. Ik hoop dat het voldeed aan jouw criteria voor de dialoog.
Ja, zeker, zeker. Nee, ik vond het zeer waardevol. Merci.
Ja. Jij ook bedankt.
En ja, graag gedaan.
Succes op het tweeveld.
Ja, merci.
Bedankt voor het luisteren. Als je vanzelf op de hoogte wil blijven van nieuwe episodes, kies dan abonneren of subscribe in jouw podcast-app. Heb jij een mening, feedback of een goede suggestie voor een volgende gast? Spreek een bericht in via wervel.be/podcast. Ga in dialoog met Wervel VZW op Twitter, LinkedIn en Facebook.